Zo, dan kunnen we nu weer naar huis gaan, hè? Nee, we blijven nog even. Want we hebben nog het woord van God en wil ik ook met u delen. Eens even kijken, waar gaan we beginnen? Ik wil graag beginnen met lezen uit Nehemia. En jawel, dat staat in het Oude Testament. Nehemia. Nehemia en dan in hoofdstuk 1. Nehemia, hoofdstuk 1. En dan vanaf vers 5. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik een gebed bidden. We hebben net al een gebed gebeden. We hebben het lied gezongen. Het Onze Vader. En dat is een prachtig gebed. Wat Jezus ons geleerd heeft. En dat wilde ik ook bewust. Daar wilde ik mee beginnen. Maar ik wil ook zo een gebed bidden. Dank u wel, Hemelse Vader. Dank u wel dat we tot u mogen komen. In Jezus' naam. U de grote, almachtige God. U de trouwe Vader. U de schepper van hemel en aarde. U de God die trouw is. Die niet loslaat het werk wat uw hand begonnen is. U die ook hier aanwezig is. Vader, wat een voorrecht. Dat we tot u mogen komen. Door Jezus Christus, uw enige geboren Zoon. Hij die geleden heeft aan het kruis, gestorven is, maar op de derde dag is opgestaan uit de dood. Hij die leeft en hij die gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hoge, zoals uw woord zegt. Hij die voor ons bidt en pleit bij de Vader en onze namen noemt, één voor één, en een voorspraak heeft. Vader God, dank u wel voor de vrijheid die we hebben om samen te komen. En willen bidden dat u ook vanmorgen spreekt door uw woord en door uw dienstknecht en door elkaar. Vader God, spreek door uw Heilige Geest, ook vanmorgen. En wanneer er dingen zijn die in de weg staan, dan willen we dat ook belijden. We willen belijden, Vader God, vergeef ons onze schuld. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad door Jezus Christus. En spreek. Daar verlangen we naar. Ook deze morgen in de naam van Jezus bidden we dat. Amen. Amen. Het gaat vanmorgen een beetje over gebed. Over bidden. En eigenlijk als ik dan zo eens vraag. U weet, ik praat met allerlei mensen soms. Ja, in de gevangenis. Want dan mag ik komen als bezoeker. Dat is een voorrecht. En daar zitten allerlei figuren. En de laatste keer, eergisteren, toen ik naar die gevangenis ging, toen kwam ik daaraan met mijn autootje bij die grote parkeerplaats van die grote nieuwe gevangenis. En toen stond daar een wij noemen dat een combi, zo'n Volkswagen busje. Wit, met een paar strepen erop, de politie stond daar. Voor de poort. Ik dacht, oh, dat wordt interessant. Gaan ze mij controleren of iemand anders? Toch? En dan kom ik aan met mijn gitaarkoffertje zo en dan heb ik zo'n speciale badge en dan mag ik binnen en ze controleerden mij niet. Maar er zit daar iemand, die zit er pas een week en ze willen niet dat hij weggaat. En daarom is die extra politiebewaking daar. Nou, dat zegt al iets over zijn reputatie, toch? Nou, dat soort mensen kom ik ook wel eens in gesprek, ook anderen. En als je dan vraagt van, wat is nu de kern van het christen zijn. Wat is nu het hart van het christen zijn? Als ik dat u zou vragen, wat zou u dan zeggen? Ja. Maar ook die persoonlijke relatie met God. De persoonlijke contact met God. Door Jezus Christus. Dat is zo uniek. Dat vind je in geen enkele andere godsdienst terug. Over de hele wereld. Een persoonlijke relatie door Jezus Christus met de eeuwige Vader. Wauw. Ja? Er zijn mensen die als je dan hebt, ja, godsdienstig. Bidt u wel eens? Ja, ik bid ook wel eens. Ah, zo. En hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan? Ja, dan... Dan word ik stil en dan keer ik me helemaal in mezelf. En dan word ik rustig en dan beheerste ademhaling. Weet je wel, en dan word ik helemaal kalm. Oké, als dat jouw God is. Vooruit dan maar. Er zijn anderen die bidden van, ja ja, je moet bidden. In de juiste richting. In de juiste richting. Want als je niet in de juiste richting bidt, ja, dan zit je ernaast. Ja, je weet wat ik bedoel. We waren eens ergens in het Midden-Oosten in een hotelkamer. In die hotelkamer, daar was op het plafond was een pijltje geschilderd. Gewoon een pijltje. Want dat is de richting waar je in moet bidden. Ja? En voor de grap, als Marianne aan het schoonmaken is, zo, zit ze zo op de grond zo. Weet je wel. En dan zeg ik, nee. De andere richting, dat is de juiste richting. Dus maak daar een beetje grap over. En die mensen bidden dan, en die bidden 5 keer per dag, in de juiste richting. En dan hebben ze ook allerlei rituelen dat ze van tevoren moeten doen. En zo kwam ik op een gegeven moment in zo'n gevangeniscel. En ik kwam eventjes binnen, hallo, mag ik even binnenkomen? Ik had toen ook een sleutel. En toen keek ik zo eens rond en er hing een groot vel papier aan de muur. En er stond een hele tekst stond erop. Dus ik vroeg aan die gast, goh joh, wat betekent dat? Hij zegt, dat is mijn ochtendgebed. Ik zei, ah, dat ziet er interessant uit. Maar het was in de vreemde taal geschreven. Ik zeg, maar ja, wat staat er dan? Wat bid je dan? Ah ja, dat weet ik niet. Wat? Nee, dat weet ik niet. Dus jij bidt een gebed en je weet niet wat je bidt. Nou, dat komt recht uit je hart. Toch? Maar bidden is eigenlijk het hele intieme persoonlijke contact met de Heer God Almachtig. Dat is mooi, hè? Nou, dan gaan we ze eventjes lezen in Nehemia. Want dus eigenlijk had ik 3 stukjes van schriftlezing. We zullen ze niet alle 3 doen, ik zal er wel over praten. Maar Nehemia. Want Nehemia, u kent dat, het verhaal van Nehemia. En die was schenker. En Jeruzalem op dat moment lag nog voor een groot deel in puin. De muren van Jeruzalem lagen in puin. Al de Israëlieten waren meegenomen in ballingschap. En dan op een gegeven moment komen we bij Nehemia. En dan gaan we lezen vanaf vers 5. Nehemia bidt. Ik zei, och Heere, God van hemel, de grote en ontzagwekkende God. Die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt, als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand? Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Nehemia bidt een gebed. Hij bidt een heel gebed. En wanneer je dat hele gebed leest, dan kun je op een gegeven moment een aantal hoofdpunten daarin terugvinden. We hebben net het Onze Vader gezongen. En als ik u dan meeneem naar Matteüs hoofdstuk 6, dan zien we dat daar staan in de Bijbel. Matteüs hoofdstuk 6. Laten we eens even kijken. Matteüs hoofdstuk 6 vanaf vers 9. En daar staat in Matteüs hoofdstuk 6 vers 9. Bid u dan zo, zegt Jezus. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan zou je gaan naar Daniël, het boek Daniël in de Bijbel, hoofdstuk 9. Ook daar vind je een gelijkaardig gebed terug. Eigenlijk drie modelgebeden die wij zo in de Bijbel heel duidelijk kunnen lezen. Daniël die bidt en die pleit ook voor zijn volk, voor het einde van de ballingschap waarin ze leefden. Vier hoofdpunten. Oké. Ik heb dat ook in die gevangenis doorgenomen met die mannen en toen heb ik dat op een groot vel papier geschreven. Zal ik vandaag niet doen, zo op dat ding en zo. Nee, ze kunnen het niet bij jou ook. Oké. Het eerste eigenlijk is dat er is een aanhef. Een begin. Natuurlijk is er een begin. Maar in die aanhef, in het begin, wordt degene geadresseerd aan wie het, tot wie het gebeden wordt. Jezus zegt, onze Vader. En wij mogen dat ook zeggen. Wij mogen zeggen samen met Jezus, onze Vader die in de hemelen zijt. Want dat is de God tot wie wij bidden. Als wij een brief schrijven, tegenwoordig doen we dat niet zoveel meer. Maar als wij een brief schrijven, dan begin je met een aanhef tot wie je schrijft. En dat zegt al heel veel. Als ik in de gevangenis ben en ik moet daar ergens toestemming voor vragen. Ja, ik praat er veel over. Ik zit er ook 2 dagen in de week. En dan, als ik iets toestemming moet vragen, dan schrijf ik ook, geachte heer directeur. Ja? Als ik een brief schrijf aan een ander, dan is dat beste zo en zo. Je adresseert iemand. Maar in de gevangenis, ook al ken ik deze directeur persoonlijk, en als we elkaar in de wandelgangen ontmoeten, dan maken we zo eens een opmerking, een grap, en dan hebben we plezier met elkaar. Dan is het joviaal, dan is het hartelijk, dan even. En op een gegeven moment zei hij een keertje, toen hij mij tegenkwam, ah, daar hebben we de dienaar van God. En ik dacht eigenlijk van, ja, wel een compliment, hè? Toch? Als hij me zo ziet. Maar hij bedoelde dat grappig, oké? Maar dat geeft niet, laat maar doen. Dat opent de sfeer, dan is het een open deur. Dan is het niet een gesloten deur, dan is het een open deur. En wat is er beter in een bedrijf en een instelling als dat er een directeur is waarbij de deur van zijn kantoor open staat? Want dan kun je binnen. Ik heb ook plekken meegemaakt, of er zijn andere directeurs, en is de deur dicht, gesloten. Dan moet je eerst kloppen of op een belletje drukken. Mag ik even binnenkomen? Dat zegt al veel over de persoonlijkheid. Deze man, die directeur, Willem heet hij. Maar als ik hem ontmoet, dan zeg ik niet Willem. Hè? Dan zeg ik netjes meneer, zo en zo. Hè? Maar Willem. Bij Willem staat de deur open. En van een afstand kan ik zien of hij aanwezig is of niet. Of hij er is of niet, kan ik zo zien. Als ik die gang inga, ik zie die deur openstaan, dan weet ik, oké, hij is er. En als hij er is, kan ik zo aankloppen en binnenkomen. Ja? En dan zeg ik toch nog altijd, meneer zo en zo. Maar als ik hem in de gang tegenkom, is het gewoon hartelijk. Ik denk dat dat veel zegt. Als ik dat meetrek naar onze God. Bij onze God, natuurlijk, hij is de grote almachtige. Onze Vader die in hemelen zijt. Maar aan de andere kant staat de deur open. We mogen zo bij hem binnenkomen. Ja? Die deur is niet gesloten. Ik moet niet eerst op een belletje drukken. Die deur staat open. Voor u en voor u en voor u en voor u. Voor mij. Voor elk mens. Elk mens mag binnenkomen. We moeten wel beseffen bij wie we binnenkomen. Voor het aangezicht van de hemelse Vader. De Almachtige. Dat moeten we ook in de raad houden. Hij is toch altijd aan. Zelfs Jezus, zijn enige zoon. Die zegt, onze Vader. Die in de hemelen zijt. En wij mogen met Jezus dat zeggen. Ook wanneer je die twee andere gebeden leest. Ze adresseren God als de eeuwige. De Almachtige, de Heilige, want dat is die ook, de Heilige. Hij die licht is, de Bijbel zegt, hij is licht, in hem is geen duisternis. Dat is de hemelse Vader. En wij, als we naar onszelf kijken, als je in de spiegel kijkt, dan denk je wel eens, oei, 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 wie ben ik? Wie ben ik dat ik dat mag doen? Dat ik bij hem mag binnenkomen. Want ik ben niet helemaal licht. Ik maak ook fouten. Soms doe ik mensen pijn. Soms doe ik mensen verdriet. En ik denk dat er hier geen mens is die kan zeggen, ik ben perfect. Toch? Dat mogen we ook beseffen. Daarvoor is Jezus Christus gestorven. Aan het kruis. Voor onze imperfectie. Voor de pijn die wij anderen soms aandoen. Het verdriet. Hart. Daarvoor is Jezus Christus aan het kruis gestorven. Voor eens en voor altijd. Amen. Gelukkig, je bent er nog. Ja. Gods grootheid. We hebben het, weet je, dat vind ik zo heerlijk, ook van liederen zingen. En ik heb pas ook nog tegen tegen die mannen gezegd daar binnen. Liederen zingen is niet zomaar van we gaan liedjes zingen. Voor mij heeft dat veel meer betekenis. Voor mij is dat al een begin van een gebed. Oké, dat lied Onze Vader, dat is het gebed. Maar ook de andere liederen, want je beschrijft Gods grootheid. En dat is een stuk aanbidding, lofprijzing, een stuk gebed. En dan mogen we bidden tot God. Dus wat we vanmorgen al gedaan hebben, was een entree naar de troon van God. Toch? Geweldig mooi. Super. Het tweede punt eigenlijk in de gebeden, dat is dat we, en dat doet Nehemia ook heel, heel mooi. Dat doet Daniel ook heel mooi. En dat is dat hij ook God eraan herinnert dat God beloften gemaakt heeft. God heeft dingen beloofd. En dat wordt genoemd in dat gebed. U hebt toch gezegd dat als wij zondigen, dan worden wij verstrooid. Maar bekeren wij ons, dan zal u ons weer bijeenbrengen. En zal u ons weer één maken, zegt Nehemia. En op dat moment dat hij dat bidt, toen was het volk verstrooid. Vandaag ook trouwens. Het was verstrooid. Maar als het volk zich bekeert, als wij ons bekeren, dan komen wij weer samen voor Gods aangezicht, op zijn plek. En dat geldt ook voor Gods volk. Als zij zich bekeren, dan komen ze weer terug bij elkaar op die heilige plek. God heeft belofte gegeven. Als je mij aanbidt, kom ik in je midden. Jezus zegt, waar twee of drie bijeenkomen in mijn naam, daar ben ik in het midden. Waar dan ook, wanneer dan ook, hoe dan ook. Maar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En wij hebben de voorrecht en de luxe om heerlijk in een mooi gebouw samen te komen. Het is lekker ruim en het is warm. Niet alle christenen kunnen dat, dat weten we ook wel. Er zijn heel wat plekken, heel wat landen waar dat niet zo evident is. En ook zij, als ze samenkomen met twee of drie, ergens heel stilletjes in een bos of weet ik veel waar in de heuvels. Jezus is in hun midden en werkt met zijn kracht en zijn Heilige Geest. We mogen God daaraan herinneren dat hij belofte heeft gemaakt. Doet Nehemia ook, doet Daniel ook, doet Jezus ook. En dat mogen wij ook. Wat Daniel heel mooi gedaan heeft, dat staat ook beschreven in het boek van Daniel, je moet het maar eens lezen, is Daniel was ook een profeet, maar hij heeft ook eerst de schriften bestudeerd. Wat zijn die beloften van God? Wat heeft hij beloofd? En die proclameert hij ook tot God. Hij herinnert God eraan, alsof dat nodig is. Hij herinnert God eraan. Gods belofte. Dat geldt ook voor ons. Het is ook voor ons om de schrift te lezen en te bestuderen. En te zien, wat heeft God beloofd? En dan mogen we God eraan herinneren aan zijn belofte. Er wordt ook wel gezegd, we mogen staan op de belofte van mijn God. Dat is ook in de lied, hè? Toch? Maar dat mag ook. Bestudeer Gods woord. Ik probeer ook zoveel mogelijk elke dag tijd te nemen. Ik zeg bewust, probeer ook elke dag. Gisteren lukte het niet. Het was zo'n lange, drukke dag. Het is me niet gelukt. Maar ik probeer elke dag tijd te nemen om Gods woord te lezen. En dan lees ik dat inderdaad niet in het Nederlands. Ik lees het dan in het Engels. Omdat, ja, oké, dat doe ik graag. Ik kom ook veel met Engelsen in aanraking. Maar dat maakt niet uit. Het is Gods woord. Ik heb vorige week heb ik aan een van de van die mannen in de gevangenis, Jeroen heet hij. Zijn achternaam zou ik verder niet noemen. Jeroen die is ook met de Bijbel bezig. Hij heeft God leren kennen. Hij is tot bekering gekomen. Niet in de gevangenis, maar daarbuiten. Hij heeft ook een ontsnappingspoging gedaan en het is hem gelukt. Hij is ontsnapt uit de gevangenis. Hij is naar Nederland gevlucht. Ja, het buitenland. Hij is naar Nederland gevlucht. En hij heeft werk gevonden op een urkenvisser. Hij is met een vissersboot in Urk is die gaan varen. En die urkers, ja, je kent ze, die hebben een reputatie. Dat is een hele zware kerk in Urk, ja. En dus... Zijn werkgever zei, je mag bij mij komen werken, maar je moet mee naar mijn kerk. Nou, ging hij mee naar die zware kerk. En in het begin vond hij helemaal niks, hij snapte er ook de helft niet van. Maar hij heeft wel Jezus gevonden. Door de liederen en de schriftlezingen heen. Dat is mooi, hè? Nu gaat hij ook naar een andere kerk. Nee, nu zit hij in de gevangenis. Okay. En hij bestudeert de schrift. Hij heeft zichzelf aangegeven trouwens. Ja, hij dacht van ja, nu ben ik christen geworden, ja, dat moet ik wel mezelf gaan aangeven. Dus dat heeft hij gedaan om de rest van zijn straf uit te zitten. Geweldig. Ik vind dat zo mooi. Maar Jeroen die zei, ja, ik wil de Bijbel lezen, maar daar had ik een andere Bijbel als die ik nu heb. Ik zei, ja, dat is een andere vertaling. Ja, ik wil dat ook lezen. Dus ik heb hem nu een Nieuw Testament gegeven met 6 kolommen erin. 6 verschillende vertalingen. En eergisteren kwam hij bij mij en zei, wow, geweldig. Hoe dat het allemaal zo, ik snap er ineens veel meer van. Want er staat in verschillende vertalingen. Ik zei, ja jong, en dat is nog maar het Nederlands. Ja? In andere talen zijn nog veel meer vertalingen. We zijn zo rijk met Gods woord, dat is geweldig. Dus hij bestudeert Gods woord. Nou, bid maar voor deze man, Jeroen. Dat is een concreet gebedsonderwerp. Jeroen. Oké? Okay? Hij zit nog een tijd uit. Hij moet nog een half jaar zitten of zo. En hopelijk komt hij dan vrij. Maar hij probeert binnen de muren een heel mooi getuigenis neer te zetten. Heel mooi getuigenis neer te zetten. En dat is goed dat zijn maten daar, die ook opgesloten zitten, aan hem kunnen zien dat het echt is. Want hij staat het dichtste bij hen. Ik kom van buiten. Ik vertel het ze en dan ga ik weer naar huis. Maar deze Jeroen leeft tussen hen in. Is één van hen. En hij getuigt. God is echt. En wat wij moeten doen is mensen vergeven die ons fout hebben gedaan. Dat zegt hij. Hij kan het zeggen. Oké, het eerste was dus Gods grootheid in ons gebed. Tweede, God herinneren aan onze belofte. Het derde punt, onze zonde belijden. Onze zonde belijden. Dat doet Nehemia ook. We hebben dat net gelezen. Nehemia die bidt van God. Wij hebben gezondigd, zegt hij. Wij zijn onze eigen weg gegaan. Hij zegt, ik en mijn familie. Nu denk ik dat deze man Nehemia een heel oprecht man was. Als ik de Bijbel zo lees, dan denk ik, moet hij gaan zeggen tegen God, ik en mijn familie, wij hebben uw geboden overtreden? Ik denk dat hij zou kunnen zeggen van, zij hebben gezondigd. Maar nee, hij zegt, ik en mijn familie en mijn volk, wij hebben gezondigd. Als je dat van Daniël gaat lezen, lees je dat ook. Jezus bidt dat ook. En dan mogen wij dat ook bidden. Je mag het als het ware op je nemen en zeggen van, Heer God, ik, mijn familie, wij, ons volk, ons Nederlandse volk is zondig, heeft gezondigd. Want zo is het uiteindelijk. Zo is het uiteindelijk. Zonde belijden. Eerst is Gods grootheid. De tweede is God herinneren aan zijn belofte. De derde is de belijdenis van zonde. En dan het vierde. Wil ik ook even iets over zeggen. Dat vierde punt. Als je aantekeningen maakt, maak maar aantekeningen. Je aantekeningen, punt nummer vier. En dat is namelijk, als je dan voor iets gaat bidden, want Nehemia doet voorbeden. Hij bidt niet voor zichzelf. Hij bidt voor het herstel van de muren van Jeruzalem. Daniël bidt niet voor zichzelf. Hij bidt voor de bevrijding van zijn volk. Einde van de ballingschap. Jezus bidt ook niet voor zichzelf. Hij bidt ook voor u en voor mij. Maar dan is Nehemia heel specifiek. Heel precies. Niet in vage termen. Daniël, die bidt heel specifiek. Hij noemt het bij name. En daar mogen we een voorbeeld aan nemen. Soms dan bidden wij van, Heer, zegen alle vervolgde christenen. Dat is de moeite. Ja? Dan hebben we het over 360 miljoen mensen. Want dat is ongeveer het aantal christenen dat te maken heeft met vervolging. Maar maak het nou eens specifiek. Als ik u vraag om te bidden voor, Oké, dat werk in de gevangenis. Oké? Heere God, bid voor Ben voor zijn werk in de gevangenis. Oké? Is goed, mooi, prijs de Heer, hou ik van. Maar laten we nou eens verder gaan. Maak het specifiek. Heere God, Jeroen in de gevangenis. Gebruik hem en zijn getuigenis. Dat die andere mannen aangeraakt worden. En dat hij doorwerkt met uw Heilige Geest. Dat is één ding. Oké? Maak maar een lijstje van gebedspunten vanmorgen. Tweede. Heere God, we bidden ook voor Sunday. dat is in het Nederlands vertaald zondag. Sunday. Sunday is christen geworden. Heeft de Alpha-cursus helemaal doorgemaakt. Heeft gebeden. Sunday heeft gezegd, ik wil gedoopt worden. Mooi, prijst de Heer. Dus ik een half jaar geleden naar de directeur. Tok, tok, tok. Meneer directeur, ik heb iemand die gedoopt wil worden. Ja, zei Willem. Meneer de directeur dus. Dat is een probleem. Want, hoe doen we dat? Ja, meneer directeur, dat is heel simpel. Hè? Dat gaat helemaal onder en dan weer boven. Als we dopen, dan dopen we. Zo staat het in de Bijbel. Dan spetteren we niet een beetje nat. Ja, ja, tuurlijk. Als het paard gestorven is, dan ga je hem begraven. Dan steek je ook niet alleen maar zijn poot in de grond. Ook helemaal. Dus het oude leven van Sunday, weg. Ja. Maar ja, hoe doe je dat dan? Ja, meneer, in water. Ja, maar dat hebben we hier niet in de gevangenis. Ja. Dus dat was negatief. Nu, hoe lang is dat geleden? Een week of 6 geleden kreeg ik een telefoontje van iemand. En die stelde zich voor als VARA van de VRT. Dat is de Vlaamse Radio en Televisie. VARA wil een onderdeel van een programmaatje maken over het werk van de gevangenispredikant in België. Van de Protestantse Evangelische Eredienst. En ze belden naar mij. Ik zeg, dat is prima, mooi, kom maar. Maar ik moet wel even toestemming vragen. Oké, VARA die kwam. En toen hadden we een gesprek met iemand van de directie. En mijn collega met VARA en ondergetekende. En toen vroeg ze op een gegeven moment, ja, we willen filmen. In zo'n cel, zo'n gesprekje. En de directrice die zei, dat kan. En we willen filmen als jullie een samenkomst hebben. Oh ja, is prima, weet je wel. En hebben jullie ook nog een speciale viering, feest? Ja, zegt mijn collega. We hebben kerstfeest, we hebben paasfeest, een pinksterfeest. Ja, maar ja, dat duurt nogal. En we willen dat eerder afmaken, dat programma, met een ander speciaal feest. Ja, zegt mijn collega, we hebben een kandidaat die wil gedoopt worden. Ah, zei VARA van de televisie. Dat is interessant. Ja, zei mijn collega. Dat is wel een probleempje. We kregen geen toestemming. En toen keken we allemaal naar die directrice. En die zei van... Ah, daar heeft mijn collega niks van verteld. Dat weet ik niet. Maar... ja, maar zegt VARA, dat zou wel mooi zijn. Ja, ja, dat moet kunnen. Oké, maar ja, wat hebben we dan nodig? Ja, ik zei ook, ja, als we dopen, dan dopen we helemaal zo, hè? Ja, maar ja, hoe gaat het? Ik zei, nou, we hebben zo een waterbak nodig, hè? Dat is genoeg. Ik bedoel, als je de rinkel staat en helemaal nat kan worden, dan is het goed. Ah ja. Ja, hoe komen we daaraan? Ik zei, maar zo'n watercontainer en dan zagen we de bovenkant eraf. En dan hebben we dat, je ziet dat wel eens op het weiland staan bij de koeien, zo'n waterbak, weet je wel. Nou, zoiets, dan zagen we de bovenkant eraf. Een prachtig ding zo, kun je zo binnen dragen, zo weer buiten dragen. Ja, maar hier in de kapel, dat gaat toch niet? Ik zei, maar het hoeft hier niet. Kan ook op de binnenplaats van de gevangenis, buiten. Ja, en daar is een waterputje, kraan open, water weg, alles weer... Simpel, toch? Moet een beetje praktisch zijn, hè? En ja, hoe komen we eraan? Ah, zegt die van de televisie. Ja, maar bij ons, bij de VRT. Oh ja, we hebben daar een magazijn met van alles. We zullen wel zoiets hebben. Nou, zegt ze, daar zorg ik voor. Oké. Ja, maar ja, dan moeten we dat nog vullen. Ah, zegt die directrice, ik zal zorgen dat het wel gevuld wordt. Oké, ik moet niks doen. Het wordt allemaal verzorgd. Ja, maar toen zei die directrice, buiten kan wel koud zijn, hè, buiten. Ik zei, ja. En als het dan zo koud is, ik zeg, dan vergeet hij het niet. Onthoud hij het goed. Komt allemaal voor elkaar. Dus dat gaan we doen. Dus bid er maar voor komende zaterdag, dan moet die bak daar staan. Die wordt vrijdag gebracht door de Vlaamse radiotelevisiemaatschappij. De directie zorgt dat die gevuld wordt. En dan gaan we daar op die binnenplaats gaan we een doopfeest houden voor Sunday. En de camera komt erbij. De cameraploeg komt erbij, die komt er filmen. Nou, bid daarvoor. Bid ervoor dat het goed verloopt. Want als je zo op pad bent met dat soort speciale dingen van God, dan ondervind je soms ook vreemde obstakels, tegenstand. Geestelijke strijd noemen we dat. En dat zien we ook in dit werk. Hoe meer we van dit soort dingen zien, hoe meer geestelijke strijd. En ik heb je net al verteld, als ik nu daar kom, staat er zo'n politiewagen voor de deur. Want er is dan een bijzondere persoon. En dat geeft ook spanning binnen de inrichting. Waarom net nu? Misschien niet toevallig. Maar God is groter. God is machtiger. God kan alles. Toch? Dus bid ervoor. Bid voor Jeroen. Bid voor Sunday. En ook dat programma komt ergens in maart. Komt dat op de buis. En als het zover is, dan zag proberen een link door te sturen. Dan kun je het hier bekijken. Weet je wel. Maar bid ervoor. Wees specifiek. Oké? Wees specifiek in het bidden voor dit soort dingen. Ja? Ik bezoek ook nog 1 dag, 2 dagen in de week de haven van Antwerpen, evangelisatiewerk. En diezelfde cameraploeg was afgelopen dinsdag in de haven om daar te filmen. En ik kwam diezelfde Fara weer tegen. Ik kwam direct naar toe. Ah, ben je mee? Maar we hebben samen gezegd van nee, volg die andere maar. Die andere die ook schepen bezoekt. Het moet niet allemaal. Daar hou ik niet van. Dus die is met de andere meegegaan. Maar we gaan rond de kerstpakketjes uitdelen. En ik heb gezegd tegen de collega's die ook schepen bezoeken. Als ik nou eens zorg voor een kalender in elk kerstpakket.
Ah ja.
Ik zeg, maar er staat wel een bijbeltekst op. Want ze zijn niet allemaal christenen. Ik zeg, er staat wel een bijbeltekst op.
Oh ja. Ja, waarom niet?
Oké, daar zorg ik voor. Dus ik heb kalenders besteld. Wat ik ook besteld heb, zijn die kleine sleutelhangertjes van City Bible. Daar staat een QR-code op. Dat is voor de iets oudere, dat is een bepaalde code met stippeltjes. En als je die scant, dan kom je op een website en dan kun je taal kiezen. Je eigen taal, Oekraïens, Urdu, Tagalog, het maakt niet uit. En als je daarop drukt, dan kom je op een paginaatje en dan kun je de Bijbel lezen. En andere christelijke boeken lezen. En filmpjes kijken in je eigen taal. Cool, hè? Nou, daar heb ik ook 500 van besteld. Dat gaan we ook in de kerstpakketjes doen. Maar ik wilde eigenlijk een klein labeltje aanhangen. Scan de code en lees het echte kerstverhaal. Dat wil ik erop zetten. Want dat staat in de Bijbel. Als ze het echte kerstverhaal willen lezen, ga naar de Bijbel. Toch? En op deze manier, nou, worden er 400-500 kerstpakketten uitgedeeld. Met een stukje evangelie erin. Dat hoef ik zelf niet allemaal te doen, dat doen zij allemaal, weet je wel. Heerlijk, toch? Geweldig. Bid daarvoor. Oké? Kerstpakketten in de haven van Antwerpen. Ja? Dat God dat gebruikt. Om mensen, om die mannen, die zeelieden, in die stille uurtjes die ze hebben, en dat hebben ze, aan te raken met zijn aanwezigheid, zijn woord, zijn Heilige Geest. Meer specifiek kan ik daar niet in zijn. Alright? Super. Dus, waar hebben we naar gekeken? We hebben gekeken naar die gebeden, en lees die voor jezelf nog eens door. 4 punten, Gods grootheid. God aanroepen en benoemen wie hij is voor u. Ik zit ook in een overlegcomité van gevangeniswerkers. En soms zijn er kandidaten die ook gevangeniswerk willen gaan doen. En we hadden daar een kandidaat en ik vond hem een beetje vaag in zijn getuigenis. En toen zei ik aan het einde van het interview, zei ik van, ik ben ooit eens geïnterviewd door iemand. En zijn laatste vraag was altijd, wie is Jezus voor jou? Dat is een goede vraag, toch? Dus toen vroeg ik aan die man, aan die kandidaat, wie is Jezus voor jou? En toen zei hij, ja, Jezus, die heeft wel bestaan hoor. Jezus, ja, dat is ja, een beetje een hogere macht, hè. En toen dacht ik, mens. Maar benoem het. Als die vraag aan u gesteld zou worden, zomaar ineens. Wie is Jezus voor jou? Leg het dan maar uit. In enkel zinnetje. Toch? Nadenkertje. Benoem. 1. Gods grootheid. 2. Herinner God aan zijn belofte. 3. Belijdenis van zonde. 4. Specifiek. We hebben hier een gebedsdoos. En daar mag je papiertje in doen. En dan bidden we daarvoor met elkaar. Maar wees specifiek. En dingen zei dat ook vanmorgen. Ze heeft voor zich laten bidden. En als ze voor zich laat bidden, zegt ze niet, ja, dat alles goed zal gaan. Nee, dan noemt ze specifiek waarvoor er gebeden wordt. Als er iets is van een pijn hier of een probleem daar, wees specifiek. In de gemeentewerk, wees specifiek. Benoem het, de kern. En dan mogen we zeggen, dank u wel, Hemelse Vader. U bent de Almachtige. U bent de God die luistert naar uw kinderen. Dank u wel dat u gebeden verhoort. In Jezus' naam. Amen.